beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar een catechese van professor Herman de Deyn over de herbestemming van de kerkgebouwen.
Beste luisteraars van Radio Maria, in een vorige uitzending heb ik het gehad over heiligheid, of beter gezegd over de aansporing tot heiligheid van Paus Franciscus. Het gaat dan natuurlijk om de heiligheid van de gelovigen, van de christen, die tegelijkertijd, zoals alle heiligen, de heiligheid van God zelf looft. En vandaar de mooie titel van die exhortatio van de paus van vorige keer, Gaudete et exultate, verheugt u en juicht. We gebruiken het woord heilig echter niet alleen voor personen. We gebruiken het ook in de gewone taal soms voor zaken, gebouwen, plaatsen. Het lichaam van een mens bijvoorbeeld wordt soms heilig genoemd, in de zin van onaantastbaar, beladen met waardigheid, met andere woorden. En we gebruiken ook uitdrukkingen zoals het heilig land Israël, of de heilige stad Jeruzalem, de heilige stad Rome, en waarover de paus met nieuwjaar, op nieuwjaarsdag, de zegen urbi et orbi over uitspreekt, dus de zegen over de stad en de wereld. Eigenlijk die toeschrijving van heiligheid aan iets materieels vinden we in vele godsdiensten. Er zijn heilige rivieren in het hindoeïsme, de Ganges bijvoorbeeld. Er zijn heilige bergen, heilige bronnen, heilige vlaktes enzovoort. In het christendom is de natuur strikt genomen op zichzelf, voor zover ik weet, niet echt heilig. Een plaats wordt in het christendom pas heilig genoemd als daar iets gebeurd is dat te maken heeft met personen. En met personen uit de gewijde geschiedenis. Bijvoorbeeld de plaats waar Jezus geboren is, of de plaats waar Jezus gestorven is, Golgotha. Of een plaats waar een verschijning van de Heilige Maagd heeft plaatsgevonden, zoals in Lourdes of Fatima. En natuurlijk, die heilige plaatsen worden praktisch altijd, voor zover ik weet, bijkomend geheiligd doordat daar een kerk verschijnt. En het kerkgebouw is, laten we zeggen, de heilige ruimte bij uitstek. Het is de heilige ruimte waar een gemeenschap van gelovigen zich richt tot de andere zijde, tot het transcendente. En die kerk wordt dikwijls gebouwd op de plaats waar een martelaar begraven ligt, of waar andere heiligen begraven liggen. In de kerken worden trouwens de relikwieën van heiligen opgenomen. Ik kom daar later nog op terug. Dus een kerk is, als het ware, de heilige ruimte, de heilige plaats bij uitstek voor de christenen. Het is zoals de Britse filosoof Roger Scruton dat uitdrukt. Een kerk is als het ware een venster op het transcendente. En die kerk, het gebouw zelf en alles wat daarbij komt kijken, de symbolen, de beelden, de structuur dus ook, is als het ware een symboliek voor die gerichtheid op het transcendente. En daardoor ontstijgt de kerk als het ware aan het puur materiële. En ze incarneert als het ware in haar symboliek, die heel rijk is, symboliseert ze eigenlijk de gerichtheid op het hemelse Jeruzalem. Ze is als het ware de voorafname van ons behoren tot dat hemelse Jeruzalem. En zo'n kerk draagt ook praktisch altijd de naam van een heilige, van Christus zelf, de naam van het heilig graf, de heilige grafkerk bijvoorbeeld, de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Dus zo'n kerk is datgene wat ons ook in zijn structuur zelf, dus het opgaande, meest prachtig uitgedrukt gewoonlijk in de gotiek, het opgaan naar de andere zijde, naar het transcendente, wordt als het ware gesymboliseerd in de manier van bouwen zelf. Zo'n kerk is altijd nauw verbonden met, zoals ik al zei, met een gemeenschap. En vroeger begroef men ook de doden rond de kerk. Door omstandigheden kon dat op een zeker moment niet meer, maar aanvankelijk was dat zo. En dat drukt heel mooi de band uit tussen de levenden en de doden. Dus rond de kerk, als het ware, verenigt zich een gemeenschap, een mystiek lichaam van Christus. De gelovigen die met hun voorouders en gericht ook op de nakomelingen zich verzamelen, als het ware, rond dat gebouw. Een prachtige symboliek eigenlijk. Wanneer we over heiligdommen spreken, dan moeten we ook soms denken natuurlijk aan het fenomeen van desacralisatie. Dus dat betekent dat de heiligheid van dat gebouw genegeerd wordt. Dat er dingen gebeuren die de eer, pietwaardigheid van dat gebouw schenden. In het christelijk weekblad Tertio van het begin van dit jaar, ergens in januari, werd verslag gedaan over een golf van desacralisaties van kerken in Frankrijk. En hetzelfde gebeurt blijkbaar regelmatig ook in andere landen in West-Europa. En het ergste wat er kan gebeuren is dat de gewijde hosties die in zo'n kerk gewoonlijk bewaard worden, dat die rondgestrooid worden, vertrappeld worden enzovoort. Dat is zeer schokkend. Hè? Dat wordt als erg schokkende desacralisatie ervaren. Er is niet alleen het fenomeen van de desacralisatie van gewijde gebouwen. De laatste tijd is er ook het probleem van de ontwijding van kerken. De ontwijding van kerken, dat betekent dat de kerk niet langer een gewijde ruimte is. Ze wordt ontwijd, ze wordt onttrokken aan de eredienst, aan de dienst voor de Allerhoogste. En ze wordt terug, als het ware, een gewoon gebouw, ook al is dat bijna niet mogelijk. Niet alleen gelovigen, maar ook niet-gelovigen vinden bijvoorbeeld dat je met een kerk die ontwijd is, die onttrokken is aan de eredienst, dat je daarmee niet zomaar kan doen wat je wil. Zo'n kerk mag volgens bijna iedereen, gelovig of niet gelovig, als ze eenmaal ontwijd is en niet zomaar voor om het even wat gebruikt worden. Ze blijft als het ware iets van die heiligheid, van die verwijzing dragen. En vandaar dat de bestemming, de herbestemming van die kerken heel problematisch is en dat men vooral bang is van desacralisatie, dus van een oneerbaar gebruik of bestemming van die gebouwen. Er stellen zich eigenlijk twee problemen in dit verband. In verband met dus die problematiek van herbestemming van kerken. En dat heeft te maken met... Enfin, dat bestaat in twee problemen. Ten eerste, hoe gebeurt zo'n herbestemming eigenlijk? Wat zijn de voorwaarden daarvan? Op welke manier kan men en hoe moet men zo'n herbestemming organiseren? Is er daar een procedure voor? Enzovoort. En ten tweede is er de diepere vraag, waarop ik ook zal ingaan, namelijk de vraag, hoe kan het dat iets dat eerst gewijd was, heilig was, hoe kan dat zijn gewijde karakter, zijn heiligheid verliezen? Hoe kan dat teruggedraaid worden? Dat is een tweede probleem. Het eerste probleem, het probleem dus van hoe moet dat gebeuren, zo'n herbestemming en zo'n ontwijding, zo'n onttrekking aan de eredienst. Wel, de Vlaamse bisschoppen, die eigenlijk de opvolgers zijn van apostelen, die hebben, laat ons zeggen, een apostolische richtlijn uitgevaardigd. En dat heet Richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen over het gebruik van de parochiekerken. En in die richtlijn, zijn er ook specifieke richtlijnen, procedures voor de herbestemming van kerken na ontwijding. En hoe gaat dat eigenlijk? Wel, zo'n herbestemming veronderstelt dat bijvoorbeeld wanneer er niet meer genoeg gelovigen zijn die gebruik maken van die kerk, en dat gebeurt meer en meer in West-Europa, dan moet beslist worden wat er met die kerk gaat gebeuren. En men kan eigenlijk pas tot een herbestemming overgaan wanneer de plaatselijke bisschop een decreet uitvaardigt waarbij die herbestemming mogelijk wordt. Waarbij, met andere woorden, de onttrekking aan de eredienst op een juiste en goede manier kan gebeuren. Gewoonlijk leidt dat ook tegelijkertijd tot de opheffing van de parochie die gebruik maakte van die kerk. Dus ik spreek nu vooral over parochiekerken natuurlijk. Bij die opheffing van de parochie kan het natuurlijk gebeuren dat die parochie als het ware opgaat in een andere parochie, in een grotere parochie. En dan ontstaan nieuwe problemen. Dus bijvoorbeeld een parochie kan meerdere parochiekerken hebben. En dan is natuurlijk de herbestemming, is die onttrekking aan de eredienst niet tegelijkertijd noodzakelijk meer een opheffing van de parochie als zodanig. Maar hoe dan ook, men ziet dus in die richtlijnen wordt herbevestigd de heel nauwe band tussen dat gebouw en de gemeenschap. De gemeenschap die altijd van die kerk gebruik gemaakt heeft over de generaties heen. En eigenlijk is het zo, hoe ouder een kerk, hoe meer de gemeenschap teruggaat in de tijd, hoe problematischer als het ware het is om zo'n kerk aan de eredienst te onttrekken en zo'n parochie op te heffen. En het is als het ware alsof de band tussen de levenden en de doden gebroken wordt. In die richtlijnen van de bisschoppen staat ook dat eventuele verkoop van zo'n kerk, en dus herbestemming naar profane gebruik, dat niet oneerbaar, tot oneerbare situaties mag leiden. En ik herhaal het, ook niet-gelovigen zijn eigenlijk akkoord dat met zo'n kerk die aan de eredienst onttrokken is, niet zomaar mag gebeuren wat men wil. Er is een onderzoeker, architect, Roel de Ridder, die zich met de herbestemming van kerken met heel die problematiek op een heel interessante manier heeft beziggehouden. En ik citeer een zin van hem die, denk ik, heel juist is. Die zin luidt als volgt. De kerk, dus het kerkgebouw, heeft, meer dan andere gebouwen, het potentieel om het functionele te overstijgen. Het is een plek voor spiritualiteit, contemplatie, spel en cultuur. Met andere woorden, een herbestemming van zo'n kerk is idealitair de herbestemming van iets dat oorspronkelijk tot de cultus behoort, als het ware, en tot de eredienst, naar iets dat behoort niet tot om het even welk gebruik, maar tot een cultuur, een cultureel gebruik. Dus we gaan als het ware, we transfereren iets van het domein van de cultus naar het domein van de cultuur. Naar het domein, met andere woorden, van het spirituele in een heel brede zin. Dat was dus mijn antwoord, enkele beschouwingen betreffende het eerste probleem, namelijk, hoe gebeurt dat precies, zo'n ontwijding en zo'n onttrekking aan de eredienst? Na de pauze ga ik in op de tweede en belangrijker vraag, als het ware, hoe kan het dat iets dat eerst als heilig, gewijd beschouwd wordt, ontheiligd wordt, dus ontwijd wordt, wat betekent dat eigenlijk?
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op u.
Goed, we gaan dus nu over naar onze tweede vraag. Hoe kan het dat iets dat aanvankelijk als heilig beschouwd wordt, een heilige ruimte, die ons in contact brengt met het transcendente, die verwijst naar het transcendente, hoe kan het dat zoiets toch ontwijd kan worden en aan de eredienst onttrokken kan worden? Wel, ik denk dat dat betekent dat de heiligheid van het kerkgebouw, als materieel gebouw, als materiële ruimte, dat die heiligheid eigenlijk niet intrinsiek is, als het ware. Het is een soort afgeleide heiligheid. En dat betekent dus dat dat zo'n gebouw effectief ontheiligd, ontwijd kan worden, maar op bepaalde voorwaarden. Dus de plaats zelf, het gebouw zelf op zichzelf is niet heilig, maar andere dingen die daarmee verband houden, die zijn dat wel. En om dat goed te begrijpen, grijp ik even terug naar wat er gebeurt bij de wijding van een kerk. Wanneer een kerk ingewijd wordt, met andere woorden, tot een heilige ruimte geconstitueerd wordt, als het ware. Wat gebeurt er daar allemaal? Wel, zo'n kerk, we weten, die kerk wordt ingewijd, gezegend, en dat allerlei handelingen stellen zich daarbij. Bijvoorbeeld de altaarsteen van die kerk, een kerk die altijd gericht is naar het oosten, het altaar is ook gericht naar het oosten eigenlijk, traditioneel. Wel, die altaarsteen wordt door de bisschop of wie dan ook de inwijding doet, met chrisma, met gewijde olie, gewijd, ingewijd. Tegelijkertijd worden in de altaarsteen reliquieën van heiligen, bijvoorbeeld van de heilige aan wie de kerk gewijd is, als dat mogelijk is, wiens naam de kerk draagt. Wel, die reliquieën worden letterlijk in de altaarsteen ingebracht, ingemetst, als het ware. Tegelijkertijd is er in zo'n kerk ook een tabernakel, gewoonlijk. Het tabernakel bevat het allerheiligste, zoals we dat noemen. Dus er is heilig, maar er is ook allerheiligste. En het allerheiligste, dat is natuurlijk de gewijde hostie. Het heilig sacrament dat in de tabernakel bewaard wordt. En de godslamp, de brandende godslamp, die zegt aan de gelovigen, kijk, hier in het tabernakel wordt het gewijde de heilige hostie, het heilig sacrament, bewaard. En hier kan je dus bidden tot het lichaam van Christus, in de vorm van de hostie. Wel nu, wanneer een kerk ontwijd wordt, dan gaat men natuurlijk, dan is er geen plaats meer voor een godslamp, dan is er geen functie meer voor de godslamp. In het tabernakel worden geen hosties meer bewaard. Dat kan niet en dat mag niet. En ook de reliquieën die in het altaar zitten, die worden daaruit gehaald. Interessant is dat die reliquieën, die hebben een soort intrinsieke heiligheid. Dat zijn heilige resten van heiligen, van personen die in de kerk een vooraanstaande rol spelen en heiligen zijn in de zin waarin we dat in de vorige uitzending hebben beschreven. De resten, de heilige resten van die heiligen, die kun je niet verkopen. Dus er zijn Rooms-Katholieke richtlijnen, het is een decreet over de verering van reliquieën en heiligenbeelden. En daarin staat dat je reliquieën bijvoorbeeld niet mag verkopen. Dus dat zijn resten die als het ware buiten de handel staan. Die mogen niet in de handel ingebracht worden. Dat doet je niet. Je kunt die wel schenken aan een andere kerk, bijvoorbeeld. Dus je ziet, het allerheiligste en de heilige resten, dat betekent de reliquieën, die worden aan het gebouw onttrokken en daardoor wordt, laten we zeggen, het intrinsiek heilige, als ik het zo mag zeggen, uit dat gebouw weggenomen en is dat gebouw in zekere zin zelf niet meer intrinsiek heilig, om het zo te zeggen. Nu kan men zich natuurlijk de gedachte kan bij ons opkomen, wat is dat daar allemaal? Zijn dat geen dingen van vroeger tijden? Is dat geen bijgeloof? Is dat geen nonsens allemaal? Al dat gedoe met de relikwieën, met tabernakels, met godslampen, en dat lijkt allemaal zo verschrikkelijk ouderwets. Dat heeft eigenlijk geen plaats meer in het hedendaagse christendom. Dat is eigenlijk poespas, bijgeloof die we allang hadden moeten voorbij zijn. Wel, ik denk dat het absoluut niet waar is. Ik denk dat men, wat daar gebeurt, de eerbied om gewijde, om relikwieën niet te verkopen, om die weg te nemen uit een gebouw dat niet langer voor de eredienst voorbestemd is, dat is eigenlijk heel erg begrijpelijk. Dus er zijn aspecten in het menselijk leven die niets met godsdienst te maken hebben en die zeer gelijkend zijn op wat gebeurt in de context van de herbestemming van kerken, de wijding van kerken enzovoort. Ik geef een paar gedachten. Het menselijk lichaam, ik heb het al gezegd, dat is ook voor niet-gelovigen doorgaans, als ze een beetje ethisch bewust zijn, zelf iets heiligs, iets onantastbaar. Zelfs het dode lichaam van een mens is onantastbaar, is in zekere zin iets heiligs. Je doet daar niet mee wat je wil. Er is bijvoorbeeld een verbod op het verkopen van lichaamsresten. Organen en weefsels kan je doneren, maar je mag ze eigenlijk niet verkopen. Als je die verkoopt, dat is een schande, dat is onethisch. Niet alleen zien we daar een gelijkenis met het niet kunnen verkopen van relikwieën bijvoorbeeld, maar het is zelfs zo dat we ook in het dagelijks leven, los van de godsdienst, eigenlijk kunnen spreken over relikwieën. Iedereen kent het fenomeen dat we van de doden soms objecten bewaren die heel dicht, nauw bij hen betrokken waren, lijfelijk. Een haarlok, bijvoorbeeld, van een gestorven kindje. Of het uurwerk van je oude vader, enzovoort. Dus er zijn alle, dat zijn letterlijk relikwieën. Relikwie betekent overblijfselen, wat achtergelaten is. En wat door uiterst nauw contact met de persoon, bijna een symbolisch van die persoon zelf. En met die relikwieën, en met die haarlok, met dat uurwerk, daar doe je niet mee wat je wil. Je mag daar niet mee doen wat je wil. Je kan dat bijna niet verkopen. Dat hoort niet. Je kan dat eventueel wegschenken. Maar je moet dat eerbiedigen. Dus het eerbiedigen van relikwieën van heiligen is helemaal niet zo raar. Het kussen van een relikwie in de kerk lijkt heel sterk op het kussen van een foto van de overledene bijvoorbeeld. Met eerbied kussen wij de foto van de geliefde. We kussen de naam van de geliefde. Wanneer overledenen niet teruggevonden worden, dan krijgen ze toch dikwijls ergens een vermelding. Denk aan de Menepoort, waar soldaten vermeld worden die niet, wiens lijk niet teruggevonden is. Wel, we zien dat bijvoorbeeld toeristen die daar komen, wel die strelen die naam. Als ze weten dat dat een familielid geweest is. In Amerika heb je een enorme muur met allemaal namen van overleden soldaten van de Vietnamoorlog die nooit gerepatrieerd zijn kunnen worden. Wel, het is frappant, ik heb dat gezien op televisie, mensen die daar komen zoeken naar de naam van hun overleden familielid die gestorven is en nooit teruggekeerd uit Vietnam, wel, die strelen die naam. Die kussen de plaats waar die naam staat. dat is buitengewoon aandoenlijk. En zeer juist, hè, dat heeft niets met bijgeloof te maken. Dat is buitengewoon menselijk. Dus we doen dingen in het dagelijks leven die helemaal niet, laten we zeggen, tegenstrijdig zijn met rationaliteit. Dat is gewoon menselijk. Dat steunt niet op bijgeloof, hè, dat daardoor dit of dat zal gebeuren. Dat is gewoon een zeer menselijke attitude van eerbied en liefde voor diegenen die er niet meer zijn. En voor de resten die ze aan ons hebben nagelaten, waardoor we aan hen denken. Hè. Het graf bijvoorbeeld. Hè. De reliquie die de overledene ons heeft nagelaten, als het ware. Wel, wat in de kerk gebeurt met de reliquieën, met het bewaren van de namen van de overledenen, het aanbieden, het eren van de naam van de heiligen in litanieën enzovoort, dat is raar genoeg helemaal niet vreemd, als je erover nadenkt. Dus er is in de godsdienst een opnemen, als het ware, van het doodgewoon menselijke dat iedereen eigenlijk kent, maar men is zich niet langer bewust van het feit dat dat zo is. Dus ik herhaal, dus er is het menselijke, het typisch menselijke van het eren van overledenen, graven, van resten enzovoort, wel, dat komt terug in de kerkelijke gebeuren, met het pelgrimage naar het graf van heiligen, het kussen van reliquieën enzovoort. En omgekeerd, wat er in de godsdienst gebeurt, dat vinden we ook, laten we zeggen, in het puur menselijke en ook in andere godsdiensten bijvoorbeeld. Dit alles maar om te zeggen dat wat er dus gebeurt bij de ontwijding van een kerk, het feit dat het gebouw zelf, dat als het ware kan verkocht worden, zonder dat dat een echte desacralisatie betekent, wel iets gelijkaardigs treffen we aan wanneer het voorvaderlijke huis door omstandigheden verkocht moet worden. We verkopen wel eventueel dat huis, maar we verkopen niet het graf. We verkopen niet de reliquieën die we van de overledenen gekregen hebben en die we bewaren als een soort band, een soort bindmiddel, waardoor we regelmatig aan de overledenen kunnen denken. Voilà, dat was dus een uiteenzetting over het belang van kerkgebouwen en hoe die heilige plaats en die heilige ruimte in het christendom een specifieke betekenis krijgt, hoe de heiligheid daarvan kan en moet begrepen worden.
En dit was het programma Catechismus voor vandaag. Beste luisteraars van Radio Maria, we hoorden professor Herman de Deyn ons spreken over de herbestemming van de kerkgebouwen.